Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Was hij te hard, de leader, Chris? Ik zag je met je vingers in de oren.
Nee, ik hoorde de leader bijna niet.
Oh, oké.
Okay. Dus ik vroeg aan Hein, onze chief engineer, vroeg ik of hij even een beetje bij kan stellen dat ik iets meer geluid heb in mijn oren.
Ja.
Ik heb natuurlijk vroeger Formule 1 gereden, dus ik ben zo doof als een kwartel, zeggen ze altijd. Maar dat ben ik helemaal niet.
Maar hij heeft het snel gerepareerd, zoals de Red Bull engineers en monteurs zondag ook aan de bak konden bij de auto van Verstappen.
Nou, ik weet niet wat voor engineer dit is, maar volgens mij heeft hij het gerepareerd bij jou, maar niet bij mij. Ik hoor het nog steeds heel zacht.
Oh, we gaan dit doen we gewoon nu live even aanpassen. Dan horen de mensen ook hoe het gaat.
Nu begint ietsje beter te worden.
Maar misschien ligt het aan die earpods.
Oké, let's go, man.
Maar goed.
We hebben zoveel te bespreken. Ja, wat een race, joh.
Zeg dat. En onze voorspelling is in ieder geval niet uitgekomen. Ik hoef niet eens terug te kijken wat we hebben voorspeld. Want we hadden allebei niet voorspeld dat Esteban Ocon deze race zou winnen. Ja, maar ik laat het aan jou. Waar wil je het als eerste over?
Volgens mij zei ik dat Renault.
Ja. Het is goed met je. Maar goed, laten we gewoon met de start beginnen. Want dat was een vrij belangrijk onderdeel van deze...
Ja, de start van het weekend, hoe was het? Want je hebt de kat afgegeven bij je vriend. En je bent met je vriendin bij het vliegtuig gestapt. En heb je een heel romantisch weekend gehad, of niet?
Zeker. Zeker vanaf donderdag, toen ik lange dagen op het circuit maakte. Toen heeft ze zichzelf vermaakt. Dat was een zeer... Goede week gehad.
Leuk hoor.
Ja.
Gezellig, man.
En wij hadden elkaar zaterdag aan de lijn. Voor de kwalificatie volgens mij. En toen was jij, of was het zondag voor de race, ik weet het niet eens meer. Jij was net een eitje aan het bakken. En jouw familie is ook even een paar dagen weg. Dus je hebt het rijk alleen.
Ja.
En hoe gaat het met het dieet?
Ik ben klaar bij mij.
En het dieet?
Ja, gaat top. Zie je man. Ik ben 6,5 kilo afgevallen. Jullie herkennen me straks niet meer.
Nee.
Niet normaal.
Nee, precies. Nou ja, we hebben gelukkig nog steeds breedbeeld. Dat is misschien nog nodig. Maar
het is wel moeilijk hoor. Het is wel moeilijk, maar ik raad het soms wel wat mensen aan die net iets te veel pontjes hebben. Eigenlijk wil ik het nooit doen, maar het is wel eigenlijk misschien stiekem wel een beetje gezond. Af en toe weer even terug naar af. Oké, laten we beginnen, Erik.
Ja, de start van
die mensen denken echt allemaal, wat is dit?
Oude
toetie, joh. Wat een oude wijf. Lijkt wel even met bejaarden thuis.
Dus een beetje keuvelen kan geen kwaad, maar... de start van de race. Jij kan altijd goed. Jij vindt het leuk om de start uit te leggen. Dus brand los. Het regende even een half uur voor de start. Ging het in één keer flink regenen. Of in één keer. Dat werd ook wel voorspeld. Ook niet zo heel lang. Want daarna was het ook al redelijk snel droog. Alleen dat gooide wel wat roet in het eten voor een enkeling. Hè?
Ja, dit zijn eigenlijk de starts waar iedereen op wacht natuurlijk. En iedereen er snakt ook, weet je wel. Dit zijn echt de mooie momenten met Formule 1. Hiervoor zit je natuurlijk op zondagmiddag voor de televisie. En wil je spektakel zien? Nou, dat spektakel hebben we denk ik wel gekregen. Het is natuurlijk ontzettend balen voor Max. Hè. Ik bedoel, het is gewoon echt met een grote hoofdletter K natuurlijk wat er gebeurd is. Maar als je dan even gaat fine-tunen naar zo'n start, dan zie je... gek genoeg iedereen die eigenlijk een beetje een shitstart heeft gehad. Die eigenlijk door de chaos heen gekomen is. Als je gaat kijken bijvoorbeeld naar Vettel. Die had natuurlijk gewoon een drama start. En die positioneert zich redelijk op een veilige positie in het midden van de baan. En die komt er dan door als derde. En Ocon, die had ook eigenlijk gewoon geen goede start. Een paar analisten op televisie. Ook bij Sky toevallig, die zeiden van ja, Ocon kwam redelijk goed weg. Maar die kwam ook niet goed weg, waardoor hij dus ook eigenlijk wat plekken verloor. En dat zorgde er eigenlijk voor dat die twee mannen, including Lewis Hamilton, niet in een chaos terechtkwamen. Ja, en we weten allemaal natuurlijk wat er gebeurd is de eerste bochten. We hebben gewoon Bottas gehad die gewoon te laat remde. En we hadden een Stroll die te laat remde. En dat is natuurlijk dat heb je natuurlijk met dit soort weersomstandigheden. En dat maakt eigenlijk Formule 1 ook natuurlijk... Ja, leuk en cool om naar te kijken met de start. Maar het kan ook gewoon eindigen in huilen. En dat hebben we gezien met Norris. Dat hebben we gezien met Max. Dat hebben we gezien met Perez. Dat hebben we gezien met Bottas. Nou is dat van Bottas niet zo erg, want die had zichzelf al uitgeschakeld. Dus dan vind ik het nooit zo erg als iemand dan ook uitvalt. Hè, als het zijn eigen fout is.
Ja.
Maar het is gewoon lullig natuurlijk om gewoon drie andere auto's mee te nemen in de eerste bocht. En dan ja, eigenlijk nog meer zelfs. Want Ricciardo, die werd ook nog geraakt. En ja, het begon echt gewoon een beetje een troep te worden.
Ja, en Leclerc was de dupe van Stroll, hè?
Ja, en Leclerc was de dupe van Stroll. En daarna tikte hij ook natuurlijk Ricciardo aan. Dus het was wel, het was echt, ja, het was wel sensatie ten top voor ons thuis op de bank. En voor jou misschien en voor de fans die daar waren. Maar natuurlijk voor teams is natuurlijk, voor Red Bull is natuurlijk een drama. Want ik bedoel, ja, je hebt twee auto's. Eentje valt gelijk uit die geen punten kan scoren meer. En de ander die rijdt een hele race met een auto en gewoon met te weinig downforce. En dat is het meest frustrerende wat er is. Ik heb zelf een keer meegemaakt in Le Mans. Waar de onderbodem kapot was. Ja, Le Mans duurt dan nog ietsje langer. Dat is 24 uur. En na een uur hadden we al de onderbodem kapot. En dat duurt te lang om dat te repareren. Nou, dan rij je gewoon een auto die gewoon een seconde tot 1,2 seconden langzamer is. Nou, ik denk dat Max dat ook heeft gehad. Ja, dan vreet je jezelf helemaal op in de cockpit.
Ja, want hij had en onderstuur en overstuur, de hele balans in de auto was weg. En dan rij je ook nog op een circuit als in Hongarije waar je wel met veel downforce rijdt natuurlijk. Is het dan lastig, denk je, want hij haalt dan Schumacher volgens mij twee keer in. En hij wordt dan tiende of eigenlijk negende als de disqualificatie van Vettel blijft staan. Maar het lijkt me wel lastig om, als je al een tegenvaller hebt gekregen 2 weken geleden, dat je in Silverstone, dat je nu dan weer denkt van, goh, dan moet ik 70 rondjes op deze manier rondrijden. Maar ja, goed, dat is ook part of the game natuurlijk. Maar het lijkt me wel frustrerend.
Ja, het is ook frustrerend. Het is mega frustrerend, maar het is wel belangrijk. Want weet je, je moet ook als team die beslissing maken. En dat is ook moeilijk, hè, aan de pitwall. Hè. Wat ga je doen? Hè? Ga je je motor sparen? Omdat je het belangrijker vindt dat die motor minder kilometrage heeft. Hè? Dus één race minder heeft gereden. En dat je dus eigenlijk laat die punt dan maar zitten. Aan de andere kant hebben we gezien natuurlijk in al die jaren daarvoor. Dat gewoon kampioenschappen worden beslist met die laatste punt. En dat is wel gewoon, ja. Dat is natuurlijk super belangrijk dat je zoveel mogelijk punten naar binnen haalt als het ware.
Ja.
En dat je dat kampioenschap naar je toe kan trekken. En je zal net zien dat je bijvoorbeeld de laatste race, dat je één puntje tekort komt. Ja, dan kan je jezelf wel voor je kop slaan.
Ja.
Dus dat is ook een beetje, weet je, daar zitten ze ook in de pitwall. Zitten ze natuurlijk ook te kijken van ja, welke afweging nemen we? Gaan we weer 300 kilometer op een motor zetten of pakken we dat extra puntje? En hopen we misschien dat toch ook wel een paar mensen natuurlijk misschien wel in die top 10 nog wel een paar uitvallen. Hè? Zoals je nu bij Vettel hebt gezien. Maar ja, helaas pindakaas hebben we nu natuurlijk dat Lewis natuurlijk ook nog eens een keer een stukje opschrijft. En dan zie je dat hij nog wat meer punten verliest eigenlijk, hè, op Lewis. Dus dat is wel balen.
Ja.
Maar ja, ik denk dat ze de juiste beslissing hebben genomen. Jij zit aan mijn gebaren te maken.
Ja, ik zit naar Heijn, onze chief engineer. Want die moet even mijn mail uitzetten. Want net was er een pop-up. Kun je dat even doen, Heijn?
Ah ja, geen probleem. Geen
rechts
probleem.
Of onderin die... sorry, dat is weer zeer amateuristisch.
Zullen we straks weer beginnen of niet?
Nee, we kunnen gewoon door, hoor.
Nee.
Het is al verholpen. Zo snel gaat het. Het is een pitstop van 1,8 seconden, zoals bij Red Bull. Maar ja, dan kun je jezelf voor de kop slaan als je dat niet doet. Maar we leven blijkbaar ook in een wereld waar de complotdenkers actief zijn. Want ik kreeg op Twitter, de emoties lopen de laatste tijd blijkbaar zo hoog op dat ook heel veel mensen denken dat Bottas dit met opzet deed. Kreeg ik ook een vraag over Mark Bosters. Ja, kan je dit überhaupt met opzet doen?
Ja, dat is bijna om. Ja, weet je, kijk, alles kan je met opzet doen. Maar weet je, ze zijn niet de race begonnen om. Bottas kan het niet zo plannen, natuurlijk een start, waardoor hij dus zeg maar een paar plekken verliest. En dan in principe achterin rijdt bij Norris. En dat Norris natuurlijk een setje doorgeeft aan Verstappen.
Ja.
Dat plan je niet, dus dat is ook nooit echt gepland ook. En ik denk ook niet dat Mercedes dat toelaat om dat soort trucken zo vroeg nog in het seizoen te doen. Ik bedoel, als dat nou helemaal aan het einde van het seizoen is, dan kan ik me nog wel eens voorstellen dat dit soort dingen mogelijk zijn. Maar nu op dit moment is het veel te vroeg. Dus die mensen die kunnen beter echt stoppen met de theorie. Want het slaat ook in dit geval op deze race nergens op.
Nee, helemaal
en
niet
ook
eens.
De vorige race ook niet, hoor. Met alle respect.
Nee, maar ik ben het met je eens. Maar als dit had uitgekiend als een volleerd curler, dan verdient hij dat tweede plekje bij Mercedes in ieder geval wel.
Ja, maar weet je, het geval is natuurlijk, als je op de tribune zit of iemand, een fan die gewoon aan het kijken is op de televisie. Weet je, ik kan je één ding verklappen. Je hebt daar helemaal geen tijd voor. Weet je, het zijn gewoon milliseconden zo'n start. Dat is gewoon, je schiet als echt een raket weg. En dat is een momentopname waar je je positioneert. En dat kan je helemaal niet plannen. Dat zie je pas op een gegeven moment als die start is geweest. Je kan dat niet terugdraaien. Je kan het niet nog een keer overdoen. Dat zijn zulke speciale momentopnames waar je dan in millisecondes moet beslissen welke kant je op gaat. Dus hou er alsjeblieft mee op allemaal om dat allemaal te, weet je, al die theorieën allemaal te hebben. Het klinkt allemaal heel leuk en het komt nu te goede van Mercedes. Weet je, over een paar races hebben het misschien wel weer, draait het weer om en haalt Perez per ongeluk rem te laat en klapt er een Lewis Hamilton eruit. Dat weet je, alles kan gebeuren nog. Dit is racing, weet je wel. Dit hoort er gewoon bij.
Nou, dat is precies wat ik net in de video heb geroepen. Ik weet niet of ze die al naar jou hebben doorgestuurd. Maar
Soms zitten we best op één lijn.
Ik verbaas me er weer over. Maar ik kreeg heel veel vragen trouwens. Dat kunnen we nu wel. Dat is misschien wel goed om gelijk dat bruggetje te maken. Over het rechtvaardigheidsgevoel wordt flink op de proef gesteld. Ik kreeg er meerdere vragen over. Ik zal niet alle namen noemen. Maar veel mensen hebben het nu over dat budgetplafond. Hè? Red Bull heeft nu die schade. Ook die motor van Perez weer kapot. Max is ook al toe aan zijn derde motor. Dat wordt waarschijnlijk worden dat gridstraffen later dit jaar. Als je nog een keer van motor moet wisselen. Dat staat eigenlijk niet in verhouding tot de schade of wie het veroorzaakt heeft. Moet daarnaar gekeken worden zoals Christian Horner zei? Of is dat gewoon onderdeel van de autosport?
Je kan voor beide iets zeggen. Aan de ene kant is het natuurlijk balen als het niet een toedoen van jezelf is. En iemand rijdt in je auto en je motor gaat kapot omdat de radiator kapot gaat en hij loopt te warm. Dan zou ik zeggen, dan is het niet eerlijk natuurlijk. Aan de andere kant, dit hoort bij de sport. Weet je wel, met alle respect, als wij voor de televisie zitten en als fans aan het kijken zijn op de tribune, kunnen we niet 4-5 keer de start overdoen omdat het ons niet bevalt.
Nee, dat kan wel de PlayStation, maar dat kan niet in het echt. Nee.
Ja, en dan kan je hem ook op onverwoestbaar zetten. Dat is nog veel leuker. Ja. Weet je zeker dat je van achteraan gelijk als eerste ligt, de eerste bocht.
Ja, maar je kan me wel voorstellen dat het niet eerlijk voelt natuurlijk. Los van.
Maar het is ook niet eerlijk. Maar we proberen zoveel te veranderen aan al die reglementen. Dat je er soms even gewoon helemaal duizelig van wordt als het ware. En ik denk dat Formule 1 goed werkt. En ze hebben geprobeerd de kosten te drukken, waardoor je dus minder motoren mag en dat je straf krijgt en al die dingen. Ja, dan moet je eigenlijk ook in je tijd meegaan dat je zegt van oké, als de schade komt door een ander, dan zou je misschien iets vrij moeten stellen.
Ja, dat kan natuurlijk een beetje een soort doemscenario zijn aan het einde van het jaar, dat net het verschil gaat maken, dat dan Mercedes gevrijwaard blijft van die incidenten en Verstappen dan achteraan start op het moment dat het nog zo dicht bij elkaar zit. Dat zou natuurlijk zonde zijn.
Maar wat het moeilijke daarvan is dat je te maken hebt met motoren en des te meer kilometrage op je motor hebt, des te minder hard die loopt.
Ja.
Des te verser de motor is, des te sterker die is en des te meer vermogen je hebt. Dus het is ook niet eerlijk als iemand bijvoorbeeld nog de laatste 4 races een nieuwe motor krijgt vergeleken met de rest van het veld.
Ja.
Dus het is allemaal best wel moeilijk om in te vullen. Dus ja, weet je, daar zijn zoveel mogelijkheden dat je daar gewoon niet meer uitkomt. En ik ga me er ook niet in mengen, want weet je, er zit geen stop aan.
Nee, en dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld een Honda vaak best wel geheimzinnig doet over welke motor gebruiken we nu precies van de pool. Ze gaven bijvoorbeeld vrijdag wel aan dat ze de motor testen van Silverstone. En toen zaterdag zeiden ze ook, toen wilden ze eerst niet zeggen. Toen zeiden ze, we blijven de motor van Silverstone het hele weekend gebruiken. En na de kwalificatie werd toen bekend, er zit toch een scheur in. We moeten toch een nieuwe motor erin gooien. Dus het is ook een beetje geheimzinnigheid af en toe. Omdat je niet je concurrentie wijzer wil maken hoeveel die motor natuurlijk heeft gelopen.
Ja, maar nu we er toch bij de topic zijn, misschien is het wel handig, Erik, om ook even een keertje het over te hebben over die straffen. Want kijk, iedereen vindt die straffen niet constant. Hè? Waarom krijg je maar 5 seconden penalty als je, of 10 seconden penalty als je iemand eraf rijdt? Waarom is dat verschil? Nou, er ligt natuurlijk verschil aan qua snelheid van bocht. Aan de andere kant, ik vind sowieso het idioot, al die straffen die worden gegeven, omdat je gewoon. We zijn nog wel aan het racen en we zijn niet bezig met een veilige sport. Het is natuurlijk nog steeds een sport waar wat risico is en daarvoor krijg je ook gigantische en goede salarissen. Maar het is nou eenmaal zo, ze geven die straffen. Maar waarom is een straf nou hoger tijdstraf als je door de pitstraat heen gaat en vergeleken met een ongeluk op het circuit? Omdat heel veel mensen dat nog niet begrijpen, is gewoon heel simpel. Een pitstraat staat vol met members, crew en al dat dingen. En dat is gewoon veel. En dat is levensgevaarlijk. Dus daarvoor geven ze daar de straf meer. omdat het risico vele malen hoger is om een dodelijk ongeluk te hebben in een pitstraat. En daarvoor hebben we ook die pitlimiters en zo.
Ja, maar je hebt het nu over Giovinazzi. Die kreeg een 10 seconden stop en go. Ja. Dat is eigenlijk de zwaarste straf. Maar die ging ook echt... Het was ook niet zo dat die 1 of 2 kilometer per uur te hard ging. Hè? Dat was echt volgens mij iets van 20. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk.
Ja. Nee, maar het maakt niet uit. Al ga je sowieso 2-3 kilometer te hard. Ergens moet je gewoon een lijn trekken. Ja. Maar heel veel mensen begrijpen natuurlijk niet als je een ongeluk hebt op het circuit, waar natuurlijk allemaal uitloopzones zijn, grindbakken, ga zo maar door, bandenstapels. En dat daar het risico is daar natuurlijk stukken minder voor minder mensen. In een pitstraat is het natuurlijk helemaal vol met al die pitcrew, die garages waar je in terecht kan komen, al die boksen aan de zijkant van de pitlane. Dus dat is natuurlijk levensgevaarlijk. En vandaar dat ze die straffen ook verschillend zijn qua tijd.
Ja.
En dat weten heel veel mensen. Dus ik dacht, misschien is het handig.
Ja, ik kreeg gisteren ook veel vragen van, ja, Bottas krijgt dan 5 plaatsen bij de volgende race aan zijn broek. Gridstraf, Stroll ook. Hè? En waarom krijgt Hamilton al 10 seconden in Engeland? Ja, dat is heel simpel. Omdat Hamilton in Engeland nog in de race was. En Bottas en Stroll niet. Ja, die kun je moeilijk een 10 seconden tijdstraf geven. Want die waren op dat moment al binnen. Dus dat denk ik van, ja... Laten we nou wel even, we kunnen het allemaal nu wel op Hamilton afschuiven en dit en dat. Ik snap ook wel dat als je fan bent van Verstappen...
Ja, maar
dat
ze vragen natuurlijk die vragen aan je natuurlijk, omdat jij kent hem. Zitten er niet zo in die materie.
Ja, maar ik kan jij weet ook wel, je hebt geen Twitter, maar de laatste weken is het wel...
Gelukkig niet.
Is het wel, denk ik van, nou, laten we nou wel even een beetje normaal doen met z'n allen. Maar goed, daar hebben we het zo misschien nog wel even over.
Gaan we verder met de race.
Ja, laten we eerst met de race even verder gaan. De man waar ik eigenlijk het meest van genoten heb, en dat is misschien een beetje flauw dat ik het zeg, omdat Esteban Ocon wint zijn eerste race. Alleen ik heb eigenlijk het meest genoten van die andere coureur van Alpine.
Ja, Alonso deed het weer geweldig, joh. Het is echt ongelooflijk, die man. Je ziet gewoon eigenlijk wat een natuurtalent dat is. Hè. We hebben het al vaak over gehad in de podcast. Het is echt gewoon geweldig hoe die man rijdt en... Je ziet het mooie gevecht ook met Lewis. Het was een tikkeltje on the edge op het einde. Ja. Maar wel fair and square. En hij had ook die... Kijk, je moet het maar zo zien. Op het einde zei hij van ja, leuk voor Max. Maar dat was natuurlijk niet het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is dat hij Lewis moest ophouden. Natuurlijk om Ocon die overwinning te kunnen geven.
Maar er zit natuurlijk wel een prestige bij, toch? Met Alonso, Hamilton, historie.
Ja, tuurlijk. Daar is natuurlijk zoveel gebeurd. Ja. Dus er zit natuurlijk zo, al moet je eerlijk zeggen dat als de mannen elkaar zien, dat ze gewoon normaal met elkaar praten en dat het oké is. Maar er zit nog wel onderin wat frustratie. En iedereen vindt het ook wel een beetje mooi, die hype natuurlijk. Een beetje te proberen natuurlijk, ook journalisten die proberen altijd te vinden natuurlijk om een verhaaltje te schrijven. Maar het was gewoon heel belangrijk dat hij natuurlijk zo lang mogelijk Lewis achter hem hield. Om te kunnen zorgen dat natuurlijk gewoon Renault een overwinning weer kon boeken. Sinds een lange, lange tijd. Ja, en met alle respect. Weet je, kijk, Ocon heeft gewoon een super race gereden. Gewoon qua, dat bedoel ik eigenlijk niet eens qua rondetijden. Maar gewoon qua constant te zijn en zich niet te vergalopperen. Met de hitte die hij achter zich had in zijn nek van Vettel. Maar het was natuurlijk niet echt iets speciaals of zo. Ik bedoel, het leuke van de hele race was eigenlijk de focus op Max. Ik had zo gehoopt dat Max minder last had van die aerodynamica schade. Maar dat zag je eigenlijk al vanaf ronde 2, 3, 4 al in de race. Hij kon niks meer laten zien. En Max is wel een van de coureurs samen met Lewis en Ricardo die echt mensen... En Norris die echt mensen inhalen. Of Leclerc. Het is maar een klein groepje die dat kan. Ja, en je zag dat het er al niet bij zat. Ja, dan weet je gewoon dat hij zoveel problemen heeft. En dit is ook precies ook het circuit. En dat is wel eens leuk om te zeggen. Want dat hoor je eigenlijk nergens. Ook niet bij de kennis en zo. Dit is een circuit waar eigenlijk alle auto's een compleet ander bodywork heeft. Mm-hmm. Dan de rest van de circuits. En waarom is dat? Is omdat er zoveel hitte is. En er wordt zoveel. En het circuit eigenlijk zulke kleine stukjes heeft. Weet je wel. Met veel bocht en al dat soort dingen. Dat de auto minder koeling krijgt. Dus wat krijg je? Dus ze hebben dus eigenlijk allemaal gaten gemaakt. In de sidepods aan de bovenkant. Want je mag natuurlijk de sidepods mag je niet veranderen. Qua grootte en al dat soort dingen. Nog door het seizoen heen. Maar wel bovenin mag je dus eigenlijk. Wat ze doen. In plaats van dat ze de sidepod groter maken. Om meer lucht te krijgen. Maken ze eigenlijk meer sleuven onderin, aan de achterkant en aan de bovenkant. waardoor je meer flow krijgt ook. Het is slechter qua aerodynamica.
Ja.
Want je krijgt meer warme lucht naar de achtervleugel toe. Dus je merkt eigenlijk dat ze ook downforce verliezen. Maar het zorgt er wel voor dat ze meer koeling hebben. En het grappige daarvan is, als je echt gaat kijken bijvoorbeeld aan de achterkant van de auto's, is dat je ziet eigenlijk dat die engine curve ook veel groter is geworden. En soms zie je ook het verschil eigenlijk tussen rechts en links. En dat heeft te maken met dat rechts meestal wel eens de radiator zit van het water. Dus van de motor die dat belangrijk is, zoveel mogelijk koeling te hebben. En links is eigenlijk een beetje de elektrische motors, maar ook de olie. En die heeft wat minder flow nodig, waardoor je ze eigenlijk niet symmetrisch is aan de achterkant. Dat is heel raar om te zien. En dat is wel grappig dat je dat ziet eigenlijk. Dat zie je eigenlijk het meeste eigenlijk altijd alleen maar in Hongarenring. Omdat daar zo warm is en omdat het zo'n klein circuitje is. En daar verlies je dus eigenlijk ook echt downforce.
Ja, dat het warm was. Het was op vrijdag en zaterdag. De baantemperatuur kwam boven de 60 graden uit. Dat heb ik
de afgelopen jaren nooit gezien. Ja, maar die achtervleugel die heeft natuurlijk, kijk, koude lucht, dat geeft eigenlijk gewoon downforce. Ja. Hè? Dat is de lucht die sterk is. Maar warme lucht, hè, wat uit de bodywear komt, hè, die geeft een soort turbulentie. En die is dus niet zo sterk, waardoor je dus ook minder grip hebt van achter.
Ja, duidelijk.
En dat zag je eigenlijk bij alle teams. En dat was mooi eigenlijk te zien. Maar ja, ik ben natuurlijk een beetje de gek die daarnaar kijkt. Maar je zag dus bij heel veel teams dus echt heel veel verschil qua filosofie, hoe ze die warme lucht uit die sidepods konden krijgen, dat ze niet de temperatuur te hoog opliep.
Ja, en Mercedes had ook onder meer een nieuwe vloer meegenomen in Hongarije. En ik sprak Max zaterdag een tijdje na de kwalificatie. Een zeer ontspannen indruk maakte hij trouwens. Maar ik wil niet zeggen dat hij zich al verzoende met het feit dat hij de dag daarna niet zou winnen. Want hij kon natuurlijk bij de start of zo had hij iets kunnen doen met normale droogweerbanden, met slicks. Alleen hij verzoende zich al een klein beetje toch wel met het feit dat Mercedes sneller was. Dit hele weekend al. Hè. Het was natuurlijk het hele weekend al te zien. Je zag het ook in de kwalificatie. Ben jij daar verbaasd door? Want ze hebben de laatste weken zijn ze toch alweer. Ook met Silverstone in het achterhoofd. De laatste week gaan ze toch weer beter.
Nou ja, ik was heel erg verbaasd omdat het toch een circuit is. Weet je, waar tractie heel erg belangrijk was. Hè? En ik had eigenlijk verwacht dat Maxi zou winnen. Met twee vingers in zijn neus, omdat die Red Bull het zo ontzettend goed deed qua mechanische grip en low speed. Ja. Echt veel sterker was als de Mercedes. Maar ze hebben toch keihard doorgewerkt. Je zag in één keer, je zag natuurlijk nog steeds dat in sector 1 dat de Mercedes ze verloren. Maar sector 2, waar je dus echt gewoon dat links-rechts, die zigzaggen echt meer naar medium-high speed gaat, dat ze daar het meeste tijd wonnen. En dat heeft ook te maken gewoon met de langere wielbasis, waar hij dan wat rustiger reageert in changing of direction. En daar is de Red Bull denk ik ietsje agressiever. En ik had ook het gevoel trouwens bij Max, iedereen, ja, de enige die het weet is Max eigenlijk. Maar als ik het zo van een zijkant van de televisie bekijk, heb ik het gevoel eigenlijk dat Max eigenlijk een beetje op de limiet was voor, qua voorvleugel. En iedereen zei wel, ja, hij rijdt met minder downforce om meer snelheid goed te maken vergeleken met de Mercedes. Maar ik had meer het gevoel dat hij eigenlijk wat minder downforce achter had om gewoon wat meer een pointy auto te krijgen. En daarmee als cadeau ook wat meer snelheid kreeg. Maar ik denk, ik heb het gevoel dat ze voor een beetje niet meer eruit konden krijgen qua downforce op de voorvleugels. En daardoor hebben ze eigenlijk gewoon achter minder vleugel gegeven om wat meer pointy te krijgen de auto.
Ja, maar ze waren het hele weekend een beetje aan het worstelen. En Max zei ook, je ziet in de weekenden dat de auto wat moeilijker gaat, dat die wat minder stabiel is, zoals hier. Dan zie je echt het verschil tussen mij en Checo. Ja, ik chargeer het een beetje hoe die het zei, maar dat verschil in de kwalificatie en ook in de training was echt niet normaal. Dat zat vaak bij een seconde.
Ja, maar dat is het meestal. Als je geen vertrouwen hebt in een auto, nou dat heeft Checo dus blijkbaar niet, of die kan gewoon niet zo goed overweg met die auto als Max, dan krijg je al heel snel natuurlijk degene die al geen vertrouwen hebben, ja, die raakt nog verder achterop. Weet je? En dat zie je nu in het tijdsverschil. Ja, dat is gewoon weer gigantisch. En het is natuurlijk ook een baan wat natuurlijk ook qua coureur zijnde ook best wel een technische baan is, Erik. Dus weet je, daar komt dan ook nog eens een keer het verschil. En dan krijgt hij helemaal natuurlijk schop op en zo achter zit natuurlijk.
Ja, maar ik begreep van Perez, dat heeft hij nooit hardop gezegd. Dat zal hij ook niet doen. Maar dat hij interne, hoorde ik via dat hij ergens heeft gezegd, pas in een wat minder weekend, dit is de moeilijkste auto voor mij om te besturen sinds ik Formule 1 coureur ben. Nou, volgens mij is het zijn 11e of 12e seizoen. Zegt u wel wat?
Ja, Ja, maar je ziet gewoon, Adrian Newey maakt geen makkelijke auto's, maar wel snelle auto's. Maar je moet wel iemand hebben die ermee overweg kan. En ja. Dat kan toevallig Max. En dat komt ook omdat Max al gewoon, ja, weet je, Max is nog zo jong, dat vergeten we soms. Maar hij zit er ook al, ik denk 4 jaar nu in het stoeltje.
Dit is zijn zevende, dit is eigenlijk zijn vijfde volledige seizoen. En 5,5 jaar zit hij er, zeg maar.
Dus 5 jaar zit hij al bij dat team en zit hij in dat stoeltje. Weet je wel, ja, weet je, dan voel je je wel thuis. Het is hetzelfde als met Lewis. Weet je, op een gegeven moment voelen die mannen zich ook thuis en die weten precies hoe of wat. Het wordt een beetje geoliede machine. Ja, en dan is het natuurlijk gewoon moeilijk iemand naast Max te zetten.
Ja.
Ja, wat een natuurtalent is. Ja, dat is gewoon, dat is niet te doen.
Ja. 5,5 seizoen, ja, zes jaar. Natuurlijk de overwinning 15 mei 2016, ja, dus dan zit hij er 5 jaar.
In Barcelona.
Ja, ja. Dan hebben we dat ook in de feite ook weer op een rij. Hamilton was natuurlijk ook veel om te doen, dat hij daar in zijn eentje stond bij die herstart naar die rode vlag.
Ja, dat was gewoon een flater van Mercedes natuurlijk.
Ja, maar ja, Toto Wolff zei van niet, jouw vriend.
Nee. Die vond het tactisch
goed. Die had het achteraf ook goed gedaan. Want die zei, wij reden vooraan, dus je weet nooit wat de anderen doen. En hij zei ook, kreeg ik ook nog een vraag over, gezien hun positie in de, van de garage, dat ze dacht dat hij dan als 5e of 6e terug de baan op zou komen. Ja, ik denk dat is toch altijd nog beter dan 14e.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. En ten tweede, als hij naar binnen was gekomen, natuurlijk, het zijn altijd momentopnames. Maar ik bedoel, Lewis, die dat is zo'n groot coureur. Die had moeten weten natuurlijk dat het gewoon helemaal droog is. Het was gewoon helemaal droog.
Ja, hij zei het volgens mij pas, want hij zei het zelf of in die ronde daar naartoe of daarna. Maar het team zei, het regent nog. Maar ja, dan moet je toch zelf zeggen, nee, het is al keurig droog. Nou, keurig droog, maar je zag al dat de baan, het was zo warm, maar het droog natuurlijk ook snel op.
Ja, maar ze hadden verwacht eigenlijk dat het weer ging regenen. En vandaar dat ze eigenlijk toch de keuze hadden gemaakt om te gaan starten.
Ja, maar
dat
is zo raar dat de andere teams het allemaal niet. Want wij zien allemaal dezelfde feed van de FIA. Daar stond gewoon, het blijft nu voorlopig droog. Dus ik weet niet wat, misschien hebben zij op de verkeerde buienradar gekeken.
Ja, dat denk ik. Maar je hebt heel vaak eigenlijk met Lewis dit soort problemen. Eigenlijk waar hij de maximale punten kan scoren. En er zijn heel veel niet met me eens. Bijvoorbeeld ook wat vrienden die heel dicht bij me staan. Doet hij het niet. Nee, maar als we gaan kijken naar Baku, kan hij maximaal scoren, vergelijkbaar met Max Verstappen, doet hij niet. Hongarije kan hij maximaal scoren, hij was al de beter. Hij had eigenlijk al gewoon 1, 2 en 3 kunnen zijn, of in ieder geval kunnen winnen en Max tweede kunnen worden. Want zoveel vertrouwen had ik niet in Bottas qua race kwaliteit.
Nee.
Pakt hij weer niet maximale punten. Dus weet je, zowel Max heeft natuurlijk gigantische pech. Laten we vooropstellen, dat is niet vergelijkbaar met Lewis. Laten we heel eerlijk zijn. Maar hij pakt ook niet de maximale punten. En ik wil nog wel zien door het seizoen, als het andersom is, dat Max wel dat optimale punt pakt, weet je wel, als er iets gebeurt met Lewis. Dus laten we kijken door het seizoen. Het seizoen is nog redelijk lang. Wat ik wel vond, is eigenlijk dat als je natuurlijk gewoon een normale start had gehad, dan waren er natuurlijk best wel veel mogelijkheden nog voor Max om ook een race te kunnen winnen. Want het was een opdrogende baan. En dan krijg je toch te maken met strategie. En ik vind normaliter eigenlijk altijd Red Bull wel sterker in strategie als Mercedes.
Ja.
He, die slaapt daar toch altijd een beetje meer in. Behalve natuurlijk als ze tweede liggen en ze hebben niks te verliezen. Dan kunnen ze natuurlijk undercuts doen. En als je gaat kijken eigenlijk door de race heen, heeft Lewis zich eigenlijk redelijk er doorheen geslagen. Maar zo sterk zoals hij altijd is, was hij niet. Hij had gewoon wat pech dat hij toch naar het veld toe reed. En dat hij die tweede stop die hij wou maken, daar moest hij te lang wachten om dat gat te creëren naar Tsunoda. Want iedereen dacht ook, ja, waarom ga je niet nu naar binnen? Nou, ten eerste wil je natuurlijk zoveel mogelijk rondjes nog rijden. Je wilt eigenlijk zorgen als team zijnde dat Ocon en Vettel niet te ver en Sainz niet te ver vooruit rijden. Dat die meer tijd winnen. En aan de andere kant wil je natuurlijk weer een pitstop maken, waardoor je dus ook geen positie verliest.
Nee.
En vandaar dat hij dus eigenlijk moest zorgen op die 20 seconden te komen van Tsunoda om een gratis stop te kunnen maken.
Ja.
En dan de aanval te doen. Ja, en wat gebeurde er? Je had natuurlijk Alonso, die kwam ook binnen. Die had ook verse banden, dus die haalde ook tijd in. Ja, en daar kwam die achter. Ja, en dan was Alonso zijn opdracht natuurlijk zo simpel mogelijk. Hou Lewis zo lang mogelijk achter je, want anders verliezen we de race.
Ja. Ja, je zag dat Lewis op die medium, toen hij even vrij baan had, toen was hij 2, 3 seconden sneller dan Ocon. Maar die reed ook op een harde band en die ook nog ouder was. Dus dat is niet zo heel vreemd. Alleen, denk je als Lewis nou gelijk langs Alonso was gekomen, of in ieder geval in één ronde, dat hij dan, want langs Sainz ging hij wel makkelijk, maar dat hij dan nog bij Ocon was gekomen, of in ieder geval bij Vettel. Die reed natuurlijk vlak achter Ocon.
Dan had hij de race gewonnen. Omdat er te veel tijdverschil zit in rondetijden. Kijk, je ziet bijvoorbeeld door de race heen dat het ontzettend moeilijk is om in te halen. De enige mogelijkheid om in te kunnen halen is als je weer verse set banden hebt. Hè, dus die gewoon echt gewoon significant minder rondes heeft gereden. Dan heb je de mogelijkheid om in te halen. Rij je te lang achter iemand aan, dan rook je je banden ook op. Want je rijdt in de vieze lucht. Dat betekent dat je minder downforce hebt. Dus je wordt minder op de weg gedrukt. Je betekent dat je band meer glijdt over het asfalt. Waardoor je hogere temperaturen creëert. En waardoor je dus ook meer slijtage krijgt. Dus ja, het is natuurlijk heel belangrijk om gelijk een andere auto in te halen. Als je dat niet doet en je blijft er te lang achter, ja, dan kom je op een gegeven moment op dezelfde level als de auto voor je. En dat zag je bijvoorbeeld ook bij Max met Mick Schumacher. En dat zag je ook bij andere coureurs. Het was gewoon ontzettend moeilijk in te halen. En vandaar dat ze ook die strategie deden om zo snel mogelijk een nieuwe set banden te pakken. Waardoor je die 2 seconden per ronde of 3 seconden per ronde sneller bent. En dan heb je de mogelijkheid om natuurlijk die laatste bocht als het ware aan te kunnen sluiten en een andere lijn te pakken, waardoor je minder vieze lucht hebt. Hè. Dus als bijvoorbeeld Alonso binnendoor ging, ging Hamilton buitenom de bocht aansnijden. Wat normaliter die altijd aan de binnenkant deed. Ja, en dan krijg je natuurlijk na bocht 1 heb je dan nog een keer mogelijkheid. Nou, je zag dat Alonso het heel slim deed. Die liet hem gewoon in bocht 2 gewoon zogenaamd met onderstuur uitlopen als het ware. Waardoor er gewoon compleet geen ruimte was meer voor Lewis. En dan na bocht 3, opkomend het rechte stuk naar bocht 4 toe. Ja, dat is net iets te kort om hem echt ernaast te zetten. Om in te kunnen halen.
Ja. Ja, het was in ieder geval een fantastisch gevecht om te zien. Hè, voor de neutrale kijker, ronden lang achter elkaar. En ja, kortom, het is voor Max Verstappen een opsteek dat Lewis niet al die cadeautjes heeft uitgepakt. Ik denk dat Lewis het grootste cadeautje eerder dit seizoen overigens in Imola kreeg, waar hij toen spinde. En daarna waar Russell en Bottas elkaar, of Russell reed Bottas toen van de baan. Toen had hij geluk met die rode vlag. Waardoor hij nog tweede werd overigens. Maar ja, goed, als hij in Baku die fout niet maakt in die race wint, dan is het gat helemaal. Dan pakt hij gewoon 25 punten extra. Hè?
Ja, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Dus Max heeft wel gewoon meer pech gehad.
Ja.
Ja, maar zoals ik al tegen iedereen zeg, ook tegen fans en ook tegen vrienden van mij. Ja, weet je, het seizoen is nog niet over. Hè? Het kan ook zo in één keer omdraaien.
We zijn niet eens halverwege.
Nee, daarom. En het kan in één keer omdraaien dat er wel iets met Lewis is. Weet je, je kan niet altijd geluk blijven houden. Maar aan de andere kant, laten we heel eerlijk zijn. Mercedes heeft gewoon supergoed gepresteerd in qualifying. Ze hebben laten zien dat ze gewoon echt gewoon de achterstand ingehaald hebben. En het is ook een wake-up call, ook voor Red Bull, om gewoon weer echt gas te gaan geven, want anders komt het niet goed.
Ja, maar dat is denk ik ook goed voor de sport en voor het seizoen. Kijk, iedereen die de woorden van Toto Wolff geloofde, was het een maandje geleden of zo, anderhalf maand geleden, van we doen niks met de auto van dit jaar, ja, die moet zichzelf ook nalaten kijken, want daar ga je natuurlijk, en dat werd een dag later ook alweer onderuit gehaald door James Allison volgens mij, maar ja, je weet toch, als je in een titelgevecht, die 8e wereldtitel van Hamilton, dat is zo prestigestrijd. Je gaat er niet zomaar de boel opgeven. En dat weten ze bij Red Bull ook wel.
Nee, maar dat is wel een hele moeilijke beslissing om te nemen. Want kijk, niemand ziet dat natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk maar één team. Ja, een groot team die werkt aan de auto natuurlijk. Om een auto sneller te maken.
Ja.
En je bent eigenlijk een team aan het opsplitsen. Om een ontwikkeling door te maken. Door te ontwikkelen de auto, de oude auto. Om toch het kampioenschap naar binnen te halen. En aan de andere kant, een stuk van het team op de nieuwe auto te zetten. Dus je mist ergens mankracht. Weet je wel, je moet het splitten. En dat is best wel een moeilijke beslissing te maken voor een team. Om daar de knoop door te hakken. Voor wat ga je? Ga je voor dit seizoen of ga je voor volgend seizoen weer? Want er komt een nieuwe auto.
Ja.
En dat is wel het mooie, moet ik je eerlijk zeggen, voor volgend jaar. Volgend jaar heeft gewoon iedereen weer dezelfde kans. Het kan best wel zijn in één keer dat, noem maar even een voorbeeld, het zal al niet zomaar gebeuren omdat ze niet de know-how hebben, niet zoveel als de topteams. Maar het kan best zijn dat Haas in één keer die sweet spot vindt en in één keer een topauto neerzet. En we hebben gezien bijvoorbeeld ook met Braun, toen de tijd met Braun GP, ja, met alle respect, die waren eigenlijk het jaar daarvoor, hebben ze ook alles stopgezet, dat ging voor geen meter, en alles gefocust op het jaar daarna. Ja, en toen Mercedes, of tenminste toen Honda de stekker eraut trok. Ja, toen had eigenlijk Ross Brawn een auto die zo doorontwikkeld was. En waar zoveel energie en tijd in was gestoken. Dat hij eigenlijk met twee vingers in zijn neus won met de Mercedes motor achterin. En dat had natuurlijk ook niemand verwacht. Dus het is voor een Formule 1 team heel erg belangrijk. Om die mix te kunnen vinden van oké. Hoe ga je? Kijk, het is natuurlijk wel geweldig natuurlijk als een achtste wereldkampioenschap naar binnen kunnen halen voor Lewis. En het is denk ik het jaar voor Red Bull om ook wereldkampioen te kunnen worden. Dus ja. Je krijgt gewoon een mega strijd. We hebben twee natuurtalenten, een machtig gevecht. Ja, en je krijgt die twee teams waarvan Red Bull eindelijk snakt dat ze weer een kampioenschap kunnen pakken. Hè, waar ze zo ver vanaf waren in de laatste 6-7 jaar. Dus dat is gewoon een geweldig gevecht.
Ja, trouwens nog leuk. Ik moest nog aan je denken. Zaterdag Max zei ook. We hebben dit jaar zijn we natuurlijk veel beter voor dan andere jaren. Maar hij zei er ook bij. Dat komt natuurlijk ook mede. En met de nadruk op mede. Door het feit dat we wel een beetje zijn geholpen. Dat de regels zijn veranderd. Hè, ten koste van Mercedes. Dat is iets wat jij dit jaar hebt. Wel meerdere malen hebt benadrukt. Maar wat blijkbaar heel veel mensen dit jaar. Zeker de laatste weken zijn vergeten. Dus dat is goed.
Ja,
om
iedereen vergeet het. Ja. Maar iedereen vergeet, kijk, het is heel, kijk, om heel kort door de bocht. Het is natuurlijk gewoon niet helemaal eerlijk wat er is gebeurd.
Want ja, echt het gebeurt klap, vaker in de sport dat ze de beste team willen afremmen.
Ja, natuurlijk. En aan de ene kant begrijp ik het wel, want het is leuker voor de spektakel. Maar aan de andere kant, ja, je hebt bloed, zweet en tranen als je in zo'n fabriek zit elke avond. En je hebt iets geweldigs gevonden qua aerodynamica. En je bent gewoon het beste. Het is net zo, ik bedoel, we laten Daphne Schippers toch ook niet met een rugzak met 100 kilo in één keer erachter lopen. De 100 meter sprint. Snap ik bedoel? En dat is er wel gebeurd. En dat is nu gewoon, laten we het vergeten, het ligt achter ons. Maar dat is natuurlijk wel echt in het voordeel van Red Bull. Laten we dat eventjes niet zomaar even vergeten. Nee. Maar dat geeft ook de opportunity voor onze landsman om wereldkampioen te kunnen worden. En ik denk ook voor Red Bull. Ik denk dat ze dit moment echt moeten pakken met beide handen.
Dat denk ik ook. Kevin Leen vroeg nog, bij die herstart waar Hamilton dus als enige op de grid stond. Mocht er nou helemaal niemand hebben gestaan, daar was de startprocedure dan hetzelfde gegaan, maar dan zonder een auto. Het antwoord daarop is ja. Dat zei Michael Masi gisteravond ook. Dan zouden gewoon de lichten uit zijn gegaan. En op dat moment springt het licht in de pitstraat op groen, dus dan mag je de pitstraat uit rijden. Maar dan had je dus alleen de safety car, denk ik, op de grid gestaan, zou dan daar gestaan hebben. Dus dat was een heel gek gezicht. Nu was het ook wel een gek gezicht, maar ja, past ook wel een beetje een hele gekke middag.
Over geluk gesproken, Erik, wat ook wel een belangrijk puntje is, voor iedereen ook, om te weten. Kijk, het probleem bij Lewis Hamilton was ook, is dat hij nog extra tijd had verloren. Waarom? Omdat hij als enige daar stond. Dus als de laatste auto voorbij komt, ja, dan gaat de pitstraat open. Nou, als er natuurlijk maar één auto is, dus het hele veld ging zoveel sneller uit de pitstraat als het normaal het geval zou zijn. Want normaal heb je natuurlijk helemaal achteraan nog, het kon best zijn dat bijvoorbeeld Mick Schumacher dacht van oké, weet je wat, er komt ook regen aan en ik ga daar staan. Dan had je daar dus ook al gewoon 5 of 10 seconden extra gehad.
Ja, precies. Ja, ja, goed. Het was een misrekening van Mercedes. Ik denk dat we het daar allebei over eens zijn. Maar ja, het zorgde er wel voor dat de race leuker werd. Dan had Lewis natuurlijk stoffen gewonnen.
Over Mick Schumacher. Ik weet niet wat jij ervan vond van deze race. Maar ik zag nog wat kleine dingetjes terug van zijn vader.
Ja?
Van de oertijd.
Het moment met Verstappen bedoel je? Of?
Nou ja, ik vond het geweldig. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond dat Mick Schumacher niet onder de indruk was van de grote mannen zoals Max Verstappen als zowel Lewis Hamilton gaat zomaar door. Ik vond dat hij echt keihard knokte voor de posities. En echt liet zien dat hij er was. En hij liet er geen gras over groeien.
En zo hoort het toch ook?
Ja, maar je merkt toch altijd wel dat vaak coureurs, en ook als je achterin rijdt, dat je niet in de weg wilt rijden voor die grote mannen. En dat je toch een stapje terug doet. Maar hij heeft toch echt laten zien dat hij ballen heeft. En ik moet je eerlijk zeggen, dat was de eerste keer dat hij voor mij echt opviel.
Ja, voor mij ook. En waar ik vooral blij mee was, is dat we een paar minuten later gewoon op het scherm zagen dat er geen onderzoek noodzakelijk was. Dus dan weet je in ieder geval, oké, er komt geen straf aan. Want dat was natuurlijk onderzoek.
Maar het is ook gewoon, het lullige ervan is met dat soort teams die achteraan rijden, ze komen gewoon niet veel in de picture. En het is gewoon moeilijk om dat eigenlijk, te monitoren. Weet je wel, hoe goed is iemand, weet je wel. Dat is gewoon heel erg moeilijk. En dat is ook heel moeilijk voor de topteams natuurlijk. Je komt er pas achter als je iemand een test geeft.
Ja. Sander Wolbert vroeg nog, hebben we het ook eerder over gehad, maar Christian, zou ze de regel van de T-car, dus de reserveauto, in ere moeten herstellen? Dat was in jouw tijd nog wel het geval, volgens mij.
hebben we al een keer gehad. Toen heb ik gezegd, ja,
ja.
Ze moeten gewoon een T-car neerzetten. Want dit soort dingen is juist hartstikke cool. Want als er een rode vlag is, ja, dan kunnen ze instappen in een andere auto.
Ja, nee, maar ik leid hem al in van volgens mij hebben we het erover gehad. Maar niet dat je nu Sander Wolbert afschrikt omdat hij een vraag stelt. Niet iedereen kan weet nog precies wat jij allemaal gezegd hebt. Hè? Dus als u...
En Sander, ik heb geen social media, dus ik kan ook niet tegen je tekeer gaan. Het is allemaal oké, okay, man. Je mag gewoon zoveel vragen stellen als je wilt.
En anders stuur ik het allemaal wel door. Dat heb je de laatste weken wel... meegekregen. Dat was trouwens, kunnen we wel zeggen, ons best beluisterde podcast, de laatste editie. Dus daar zijn we erg blij mee.
Oh, super, hè? Leuk.
Ja.
Leuk.
Nou, het komt weer enthousiast uit bij je.
Nee. Ze hebben gewoon leuk. Ik zit ook te kijken op een lijstje of we alles besproken hebben. Dat ja. is een beetje...
Nog een ander ding waar ik het met je over wil hebben.
Ja.
Volgens mij was het zondag iets minder heftig dan zaterdag. Had misschien ook met de uitslag te maken. Maar dat is... iets wat in de Formule 1, nou ja, in het verleden ook wel eens met Schumacher hebben gezien, maar in mindere mate dan nu, denk ik. Dat weet jij misschien beter. Is de manier waarop het publiek zich keerde tegenover de zevenvoudig wereldkampioen?
Ja, weet je, Erik, wat moeten we erover zeggen? Het is gewoon schandalig. Weet je, en ik hoop gewoon dat het echt heel snel stopt. En het is zo ongelooflijk dom, ja, van die mensen om dit te doen. Dit was de enige sport waar alle fans met elkaar gewoon relaxed de bier kunnen drinken op de camping en gezellig op de tribune kunnen zitten. Iedereen kon door elkaar gemixt worden.
Ja.
Wat is dit voor idioterie? En ik ga.
Maar,
weet je, dit probleem,
is het dan als ik even advocaat van de duivel speel, los van mijn eigen mening, is het dan? Oké, in het voetbal zijn we het gewend dat mensen worden uitgefloten, tegenstanders. Is het dan omdat de autosport is dan de historie? Want er zijn natuurlijk het probleem, als je het zo wil spelen, is natuurlijk omdat er veel nieuwe fans zijn van de laatste 5, 6 jaar.
Maar dat is ook een probleem.
Ja.
En die gedragen zich niet. En als ze zich niet kunnen gedragen, dan moeten ze gewoon opdonderstralen naar huis.
Ja.
Ja, maar het is, maar weet je, het is Formule 1. Kijk, de tijden worden steeds gekker. Dat zie je ook aan de social media en alles. Weet je, niks kan meer leuk of gezellig zijn. Iedereen is alleen maar druk bezig met dit soort dingen. En,
wat ik het probleem vind is, kijk, ik heb ook al wat mensen gesproken die toevallig zat zaterdagmiddag, ik was zaterdagavond naar het werk klaar en ik ging mijn vriendin ophalen in de stad en die zat op een terras. Dat vond ik wel leuk, dat was leuk om even te zien. Links van haar zat een gezin met een zoon en die waren voor het eerst bij een race. En dus ik vroeg, hebben jullie ook meegejouwd? Ja, tuurlijk. Rechts van haar zaten drie wat oudere mannen, met alle respect, uit het oosten des lands. Die al 20 jaar naar de Formule 1 gaan, pakweg. En die zei, we hebben dit nog nooit meegemaakt en we schamen ons hiervoor. En ik heb vanmorgen bij de bagageband sprak ook iemand die zei, ja, ik geneerde me echt voor sommige mensen om me heen. Die te lui waren om even, die te lui waren om even bij het volkslied te gaan staan en respect te tonen. En dan denk ik wel van... het zijn zeker niet alle Nederlandse fans, maar en een beetje vijandigheid en een beetje rivaliteit, dat moeten
we
ook niet.
Maar dat is het gevaarlijke. We praten over een groepje. Maar je kan het ook eens een keer omdraaien. Is het gebeurt dat, denk je, met Max Verstappen als hij in Engeland rijdt?
Nou, kijk, daar hebben we 2 weken geleden over gehad. En daar, ik ga er nu nog 1 keer wat over zeggen, want ik word er helemaal gek van. Op Twitter is niet normaal wat allemaal gebeurt. En dan zijn er altijd een paar mensen die dan zeggen, ja, want dat deden die Engelsen ook op Silverstone. Nou, als op Silverstone waren op zondag 140.000 mensen, ja, dan had ik dat echt wel meegekregen. Die juichten volgens mij vooral hard toen Verstappen uit die auto, heel hard uit die auto kroop. Dus en het hele weekend, die sfeer daar, dat zijn echt racefans. Daar heb ik het ook met Engelse journalisten over gehad. Kijk, die smullen hier ook van, want die denken alleen maar aan hun verhaal natuurlijk. Wat niet zo gek is en die vinden het geweldig. En ja, die vinden het ook mooi dat Lewis zich er niks van aantrekt. Alleen, het is natuurlijk wel een heikel punt. En daarom snap ik ook heel goed dat Jan Lammers als sportief directeur van de Dutch Grand Prix zaterdag in die column bij ons in de krant dat toch een beetje opriep. Van laten we een beetje normaal doen met z'n allen. Want we willen niet dat 105.000 mensen een zevenvoudig wereldkampioen hier belachelijk maken. En een beetje vijandigheid natuurlijk, maar waarom laten we het niet gewoon aan Verstappen over op de baan? Daar moet het toch worden uitgevochten. En ga lekker daar buiten een biertje met elkaar drinken en juich je hel toe. Je hoeft niet voor Hamilton uit je plaat te gaan, maar je hoeft hem ook niet uit te vallen. Er zit natuurlijk wel iets tussen.
Weet je, hier kunnen we nog een half uur over praten. Het probleem is natuurlijk ook dat sommige mensen en sommige analisten ook dingen roepen terwijl ze er geen zak verstand van hebben. Ja, en maar gewoon iets domwegs gaan lopen schreeuwen en zo. En dan krijg je een bepaalde hype ook. Hè? En dan worden mensen in een bepaalde situatie gepusht. Wat helemaal niet te orde is. Weet je wel? En wat gewoon niet eerlijk is. Voor mij is nog steeds gewoon de autosport een sport waar je naartoe gaat. Met je zoontje of met je dochters of wat dan ook. Met de familie of met je vrienden. Waar je gewoon een gezellig weekend hebt. En waar je wat ziet. En waar ook crashes moeten gebeuren. om gewoon spanning te hebben en sensatie. En anders is het een doodsaaie race. En we hebben van het weekend gewoon een fantastische race gehad in Hongarije. Het is gewoon zwaar kloten dat Max eraf is gekegeld. Ja, waardoor hij zoveel schade heeft. En dat hij eigenlijk als een soort passagier en een beetje opvulling meegereden heeft. Omdat hij niks meer kon laten zien. Maar laten we hopen gewoon dat die mensen ermee stoppen. En dat ze eens over na gaan denken. Want ik bedoel, als je de sterren van de hemel rijdt. En je rijdt het licht uit je ogen. Dan willen we ook niet dat Max uitgejouwd wordt ergens. Het is gewoon niet fijn. Het is niet leuk. Het is respectloos. En het hoort niet in onze sport. En ik denk waardoor dat nu komt in onze sport. Is dat er gewoon nu fans bij komen. Ja, wat gewoon in principe niet hart en nieren autosportfans zijn. En ja, dat precies, is, die zijn allemaal. Ja, maar ze zijn allemaal welkom in de autosport. En overal, iedereen is welkom in de autosport. Maar ja, weet je, het is gedraag je op een bepaalde hoogte, klaar.
Ja, ja, helemaal eens. En wat jij zei met je zoontje na een race, dat kan nog heel makkelijk hoor. De sfeer is natuurlijk, het is niet dat het één keer in één om vechtbende is. Maar goed, het moet ook niet.
Nee, maar het is gewoon niet leuk, weet je wel. Hamilton heeft gewoon een redelijke race gereden. Een goede race. Hij heeft gezorgd dat er wat inhaalacties waren. Anders was het sowieso een optocht geweest. Laten we eerlijk zijn. Vettel was ook sneller als Ocon. Ja, en die heeft er ook gewoon, hoeveel ronden? 70 ronden achter gezeten. En daar word je ook niet vrolijk van in de vieze lucht. Ja, als je zo dicht achter een andere auto kan zitten. Dat betekent gewoon dat de Aston Martin veel beter was. Als de Alpine. Weet je, ja, maar dat is nou eenmaal racen, weet je. Je moet ook gewoon een beetje geluk hebben. Nee, wat ik al zei, iedereen die een shitstart heeft gehad, die heeft gewoon goed gepresteerd.
Ja, dat wordt beloond. Ja.
Ja.
Maar ja, en ik was ook wel blij dat zaterdag Verstappen en Horner ook over die. Er was veel te doen over die outlap van Hamilton voor die laatste ronde.
Ja, maar Horner echt, die Horner nee, die is zo ver gegaan. Oh. Ik weet niet of je dit weet, nee, maar ja, even, dat wil ik nog even kwijt.
Laat mij dit eerst even zeggen. Want hij.
Okay.
Ik wil zeggen dat ze zaterdag niet die olie op het vuur gooiden door te zeggen. Ik zeg niet, dan overdrijf ik een beetje. Het is prima dat Lewis dat deed. Dat hoort er ook gewoon bij. Dan moeten we niet te veel achterzoeken. Dan zie ik ook weer allemaal mensen. Ja, hij rijdt zo langzaam, hij houdt de boel op. Het was, als je naar zijn rondetijden keek, was het al echt niet zijn langzaamste outlap. Dus, en de mensen voor hem, hij reed achter
je
Bottas.
Je kan niet. Ja, maar je kan niet, want die banden die houden het niet uit. Dus die banden moet je zo langzaam rijden, die opwarmronde. Ja, omdat het zo heet daar is. Het asfalt is 60 graden.
Ja.
Als je aan gaat zetten met een paar bochten om snelheid te maken. Dan sacrifice je snelste ronde. Dan heb je een probleem. Dus je kan niet eens doorrijden. Dat is onmogelijk. Dan rij je banden al kapot voordat je qualifying ronde begint. Dus het is gewoon een dom gepland van Red Bull. Ja? Maar het had ook andersom kunnen zijn.
Ja.
En dan had Lewis een probleem gehad. En dat is nou eenmaal de qualifying. Iedereen wil die laatste ronde hebben met de finishvlag. Om zoveel mogelijk grip te hebben. Dat er zoveel mogelijk nieuw rubber ligt van de andere auto's daarvoor. Nou, dan neem je dat risico. Dat risico heb je nu genomen. Klaar, punt uit. Ja. En die moet je incasseren. Nou, wees blij dat Max nog over de start-finish in kwam. Ja, Perez was, het is sowieso niet snuggers. Het was ook helemaal niet nodig dat Perez een ronde ging doen. Voor wat?
Nee.
Je staat sowieso vierde. Wat is het probleem daarvan? Ja. Helemaal geen ronde nodig. Heb je gewoon een nieuw setje banden. Wat loopt hij te klagen?
En Max
laat
zei ook...
Een beetje laat hem zijn stuur te slaan. Van, sorry. Ik denk alleen maar bij mezelf. Je hebt alleen maar een extra setje banden. Die hebben gewoon helemaal nieuw, fris, gescrubbed.
Ja. En Max zei ook, ik had toch geen pole position gehaald. Ook al had ik een goede ronde gereden. Dus het maakt allemaal niet uit.
Maar die Horner. Wat loopt die zich terug te knijpen en te wringen in allerlei posities waar hij zich allemaal... Weet je, ik zei het al. Hij heeft zich schofterig gedragen. Sorry, met alle respect. Weet je, hoe hij zich uitgelaten heeft in Silverstone. Dat kan je als team principal niet doen. Je moet je altijd een beetje ingetogen zijn. Je hebt een gigantische brand achter je staan. Een gigantische fabriek, weet je wel, waar je gewoon even, weet je wel, iedereen heeft 380.000 PR-opleidingen gehad, ja, en hoe je moet, weet je wel, en er lopen 40 van die meisjes omheen, met allemaal van die bandrecordertjes en zo, wat je wel en niet mag zeggen. En die man die laat zich helemaal gaan. Kijk, dat Max zich laat gaan, zwaar, weet je wel, en dat hij een paar punten heeft, ja, Max had een paar punten, waar ik zeg, ja, oké, correct. Ik vind nog steeds, het is een race-incident, ja, of het slim is gebeurd daar. Ja, daar kunnen we allemaal twijfels over hebben.
Ja.
Maar hoe Horner tekeer ging. En dan, echt, nu komt echt de alleridiootste. Dan gaan ze een testdag doen met Albon. Met
die
een
was
2
al
jaar oude auto.
Ja.
Ja, die was al gepland. Ja, die was al gepland. Jazeker. Met een 2 jaar oude auto. Die was gepland terwijl Albon in DTM rijdt. En dat hij daar moet gaan rijden bij DTM.
Die dag ervoor reed Albon ook de Pirelli-test. Silverstone.
En die dag daarna?
Toen deed hij die testdag.
Ja, en dan moest hij niet bij DTM zijn toevallig in Luitsersring?
Blijkbaar niet.
Nee, ja.
Maar
ja,
hij reed met een twee jaar oude auto, met oude demobanden.
Ja, dan gingen ze een simulatie doen. Dat is geweldig. Of dat een Red Bull auto een Mercedes auto is.
Ja.
Weet je wel, ik bedoel, misschien wel 50 punten verschil of 10 punten, 20 punten verschil in downforce. En een langere wielbasis, de andere korte wielbasis. En dan krijgen we Albon, die het hele seizoen op zijn flikken krijgt. Die gewoon echt niet eens weet, weet je wel, van waar hij de tijd moet vinden. Dat hij huilt in de cockpit, omdat Max hem gewoon echt gewoon helemaal zoek rijdt. Die gaat wel even voordoen in kop hoe het moet, weet je wel. Ja. Welke snelheid en wat er dan fout is gedaan. Dan denk ik bij mezelf, joh, ik zweer het je, als ik Red Bull was geweest, was ik daar nooit in mijn hele leven aan begonnen. Het was gewoon echt, dan had ik gezegd, je hebt al zoveel schade, moet je dan nog een keer 80 of 100.000 pond uittrekken aan advocaten om dat te kunnen doen.
Ja.
Het sloeg gewoon nergens op.
Een Russische collega zei gisteren wel, het wordt nu voor Albon wel een hels kwijt om die actie van Bottas te herhalen nu met de oude demobanden.
die is wel grappig, ja. Kerel. Ja, dat is maar, een mooie kerel, zeg.
Maar kijk, ze hadden 21 pagina's voor dat appeal en je hebt gewoon recht om beroep aan te tekenen, dus daar vind ik niks mee. Maar dat volgens mij, dat diende om 4 uur. In Hongarije donderdagmiddag.
En Erik, een testdag.
Ik hoorde om 5:30. Dus nou ja, misschien zal die meeting 3 kwartier hebben geduurd of zo. Die videoconferentie met de stewards uit Engeland. En ik hoorde om 5:30 al dat ze die zaak hadden verloren. Nog even bij een paar mensen gecheckt. Dat klopte dus. Een bericht buiten gezet. En om 8:00 kwam het pas officieel naar buiten. Omdat die stewards natuurlijk moeten uittikken. Maar ja, dan zie je al dat er weinig... ik heb ook niemand gesproken die donderdag in de paddock die dacht dat Red Bull een kans zou maken. Dus je staat ook een beetje wat dat betreft voor aap. Maar ja, goed, aan de andere kant, je hebt gewoon het recht om het te doen. Alleen, je moet het ook niet te vaak doen. Want niemand, het kost natuurlijk ook gewoon veel tijd en energie. Om dat allemaal weer op te raken.
Je hebt een testdag, ja. Waar je het, dat kost allemaal geld. Albon, die zit in de stress om naar zo'n weekend te gaan. In het Luistersing. Je hebt advocaatkosten. Ik bedoel, heb je niet genoeg schade? En weet je wat ik gewoon vond? Was dat hij gewoon echt ontzettend terugdraaide in alle interviews. Kijk, en dat vind ik wel sterk van Max, weet je wel. Die zegt gewoon wat hij denkt. En ik heb het gevoel dat hij nu een beetje, weet je, hij heeft het opgeslagen. Als die opportunity een keer voorbij komt, dan geeft hij gewoon een ros. Maar hij doet nu die stap terug en hij focust gewoon.
Ja.
En kijk, bij Horner zie je gewoon dat hij helemaal terug in zijn holletje moest kruipen. En het leek wel gewoon of er gewoon heel iemand anders stond die een interview aan het doen was.
Ja, je hebt gelijk. Ja. En met Max vond ik wel leuk. Max had zaterdag, kreeg hij de vraag.
Maar weet je waarom, Erik? Dat voordat ik het vergeet, sorry dat ik je onderbreek weer. Ja, maar weet je waarom? Omdat hij gewoon bang is op alle reacties die zijn gekomen. En het heeft ook te maken met de racistische reacties, waar iedereen van geschrokken is, ja, in Engeland. En dat gaat natuurlijk ook veel te ver. Ja, maar hij probeert wel. Ze zijn meer bezig met hun eigen hummie te redden. Ja. Als echt bezig te zijn met de sport en het ook echt objectief te bekijken.
Maar er was voor hem geen weg meer terug naar zijn uitlating op zondag, denk ik.
Correct.
Ik
ook helemaal nergens op wat hij zei. Maar, weet je, of dat Lewis... Ja, of dat Lewis, weet je, ja, nou ja, weet je, Lewis doet het niet. Niemand doet het expres. Weet je, er zijn momenten waar het wel expres kan gebeuren.
Ja.
Maar dat is zo obvious.
Met Schumacher in het verleden.
Dat is meer in langzame bochten. Dat doet niemand in een high-speed corner.
Nee. Wat ik over Max wilde zeggen was zo grappig. Zaterdag in de persconferentie. Hij had donderdag natuurlijk al de hele dag over dat Lewis-incident gepraat. Kreeg hij de zaterdag weer een vraag over. Toen sprong hij even uit de band. En toen gooide hij een paar scheldwoorden uit. En die Engelsen worden dan natuurlijk helemaal gek. Want het is in die persconferentie. Die mensen van de FIA ook naar me toe. Van ja, Max staat nu wel echt onder druk. Dit is wel duidelijk dat Lewis hem echt in zijn hoofd zit. Alleen dan spreek je hem een kwartier later of 20 minuten later. En dan is hij de relaxheid zelf in de paddock. En dan denk je nou oké, volgens mij. Ik denk precies zoals je het nu zegt. Hij heeft het opgeslagen. Maar misschien komt er een keer een moment. Maar hij gaat daar echt niet slechter van rijden. Dat geloof ik gewoon niet.
Het is ook zo'n slap verhaal, weet je wel. De ene zit in het hoofd van de ander zit in het hoofd die. En Lewis staat onder druk en Max staat onder druk.
Professionals, toch?
En met alle respect, vorig jaar stonden ze ook onder druk. Dat is de races. Ik bedoel, Max heeft vorig jaar ook een fantastisch seizoen gehad met de auto die hij had. Waar die races even Mercedes een poepie liet ruiken, gewoon op zijn talent. En de juiste sweet spot gevonden te hebben van de Red Bull. En dat alles bij elkaar viel en dat hij gewoon supersterk was. Dus ja, weet je, ze zitten allemaal bij elkaar in elkaars hoofd. Ik bedoel, het is allemaal zo'n slap verhaal.
Ja, maar dat is dus het gevaar als je alleen maar verhalen maakt en conclusies trekt op basis van een persconferentie waar iemand even 5 minuten zit, waar die toch niet vertelt precies hoe de zaak in elkaar zit.
Nou, daar heb ik nooit last van gehad. Die journalistiek was altijd heel objectief. Altijd.
Nee, maar ik heb het over de persconferentie waar de top 3 zit. En daar heb jij volgens mij nooit gezeten.
Weet ik. Wel, ik heb hem gezien, want ik hoorde namelijk alleen maar Max zeggen F dit, F zus en F klaar mee. Ja, natuurlijk werd het weggepiept. Ja,
omdat wij krijgen het live, wij zien de live feed, dan kan het niet. Want, ja. Dus dan zit er wel vertraging op.
Er zit vertraging op, ja. En ik heb het gezien, ja. En eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, had Lewis de beste reactie. Terwijl ik liever had natuurlijk dat Max de beste reactie had. En Max had gewoon, had ook kunnen zeggen, ja, jongens, ik ben nu klaar mee. Ik heb alle vragen beantwoord. Ik ga die antwoorden niet meer geven. Klaar, punt uit.
Ja.
Maar oké, okay, weet je, het zijn allemaal van die momentopnames. Het is zo lekker makkelijk achteraf te zeggen hoe iemand het iets moet doen. Ja. Hoe vaak heb ik iets goed gedaan? Bijna ook nooit, dus ja.
Nee, maar ja, achteraf is het altijd mooi wonen natuurlijk. Dat is met alles zo.
Daarom zeg ik. Alleen ik vond, als je die momentopname pakt, weet je wel. En ik denk dat je dat met me eens bent. Dat Lewis gewoon alleen zijn schouders ophaalde natuurlijk. Ja, was ook natuurlijk het beste antwoord.
Ja. Ja, zeker. Ja, maar Max had natuurlijk eigenlijk alles al gezegd wat er gezegd moest worden wat dat betreft. En er was natuurlijk weinig aan toe.
Ja, nee, het was vrij duidelijk.
dat kun je wel aan hem overlaten. Guus Spennings, ook nog een vaste luisteraar van deze show, als we het zo kunnen noemen. Die vraagt, is wel een interessante vraag, hoe dit sentiment nou doorwerkt binnen de teams. We gaan nu de zomer stoppen in 4 weken. Hij kan zich wel voorstellen dat qua motivatie binnen een team, bij monteurs, engineers, noem maar op, wel uitmaakt of je 40 punten inloopt of ingelopen wordt. Zoals nu met Mercedes Red Bull. Zeker op deze manier. Of bijvoorbeeld een Alpine dat met de overwinning de zomerstop ingaat. Of ik kan me ook wel een Haas bijvoorbeeld met zo'n auto, het enige team dat nog geen punten heeft gescoord. Hoe denk je dan van, hoe gaan we nou die tweede seizoen zelf in? Hoe heb jij dat in het verleden bijvoorbeeld meegemaakt met jouw teams?
Ja, dat geeft natuurlijk voor Mercedes een gigantische boost. Want ze hadden natuurlijk een behoorlijke achterstand. Als je gaat kijken voor Wade nou, is het natuurlijk ook fantastisch. Voor Alpine. Omdat ze natuurlijk de hele zomer door die publiciteit kunnen gebruiken natuurlijk. Dus dat is natuurlijk geweldig.
Ja.
Dat kan natuurlijk helemaal uitgebaat worden natuurlijk de hele zomer door. Want die Fransen die kunnen dat natuurlijk allemaal goed schrijven. Dus ja, weet je. En voor Red Bull, ja, daar wordt even gewoon even serieus weer een tandje bij te zetten. Ja, om Max gewoon weer een betere auto te geven voor de volgende Grand Prix. Maar ook die jongens die hebben ook wel eens een keer gewoon even een stop nodig. Dus ja, weet je, die zijn nu even 2 weken helemaal off.
Ja.
En die moeten ook even gewoon hun batterij bijladen, want die zijn continu op pad. En weet je, je denkt altijd wel, ja, ze gaan allemaal naar mooie landen toe en al dat dingen. Maar echt, joh, als je ziet joh, hoe zo'n pitcrew en zo echt overal naartoe reist. Die zien eigenlijk alleen maar hotel, circuit, circuit, hotel, hotel, circuit, vliegtuig, vliegtuig, weer uit, weer. Weet je, die zijn soms ook wel gewoon blij als ze weer terug kunnen werken in de fabriek in plaats dat ze allemaal op reis zijn. Dus dat is voor hun best wel heavy. Dus ja, ik denk dat het fijn is voor iedereen dus even gewoon een beetje de batterij op te laden en gewoon aan de frisse start weer te komen voor de volgende Grand Prix.
Ja, ja zeker. En zeker in corona.
Maar het is wel geweldig voor Williams, by the way.
Ja.
Dat is natuurlijk. En dat zie je net hè, altijd hè, als zo'n team wordt overgenomen, weet je wel, dat je dit soort gelukjes hebt, weet je wel. Dat zo'n private equity fund die het team overgenomen hebt, nu in één keer volgend jaar toch in één keer een zak geld mee krijgt. Dus die punten die zijn natuurlijk echt serieus.
Ja, nou ik krijg, we hebben het over de budget cap, ik krijg nu een bonnetje van mijn huurauto binnen. Daar word je ook niet vrolijk van trouwens, maar goed.
Oh,
pak ook even mee.
Sparen?
Nou ja, ik ging zondag mijn auto ophalen uit de garage op weg naar het circuit. En er zat een flinke, niet normaal iemand, maar wel een briefje achtergelaten. Maar dan heb ik gisteren heb ik 20 keer naar de maatschappij gebeld. Werd niet open, hoe noem je dat, opgenomen.
Open gedaan of opgenomen?
Beide niet. En nu krijg ik 2 mails met 2 facturen. Maar ja, zo zit de wereld natuurlijk ook niet in elkaar. Maar goed, ze moeten diegene maar even bellen. Maar
je bent natuurlijk zo gierig geweest om die laatste 20 euro erbij te doen. Voor echt vol casco en alles dingen. Dat heb je natuurlijk niet gedaan. Maar je denkt, ja, die pak ik lekker. Die stop ik achterin mijn portemonnee. En nou ben je de sigaar. Want nou moet je in het Hongaars moet je gaan uitleggen dat iemand in je auto gereden is.
Nou,
dat is een mooi verhaal, hè?
Ik denk dat bij de meesten, ook in Boedapest, wel iemand is die Engels spreekt. Alhoewel, voor deze uitzondering horen we jou Engels spreken. Daar staat ook een soort Hongaars accent doorheen.
Hé, Erik. Maar nu zitten we even onder elkaar.
Ja.
Wat heb je nou gedaan? Je bent namelijk niet zo'n sterrijder.
Ik zeg dat iemand een brief heeft achtergelaten. Dan kan het niet mijn fout zijn.
Man, je kan echt niet rijden, man. Je zit met je neus tegen de voorruit aan, man. En je hebt gewoon een stuur heb je onder je oksels zitten als je rijdt.
Je hebt 1 keer 10 minuten met mij meegereden.
Je kan niet eens zien welke zender er aanstaat op je radio. Omdat je te ver vooruit zit. Je moet helemaal...
Nou, als ik met jou in de auto zit, hoef ik de muziek ook niet aan te doen. Met jouw muzieksmaak. Maar dat waren echt de 10 verschrikkelijke minuten uit mijn leven. Maar goed, ik denk dat we eruit zijn. Nee, ik denk dat we klaar zijn. We zijn al bijna een uur bezig. Ik kijk uit naar vakantie, maar ik kijk ook uit naar de tweede seizoen zelf. Dus over 4 weken zijn we er weer na de Grand Prix van België. Dan krijgen we België, Zandvoort, Monza. Mooie 3 luik, denk ik, als het allemaal doorgaat. Dus er staat nog zoveel op het spel. Het is een geweldig seizoen en ik maak de podcast ook met veel plezier met jou. Dus ik hoop dat dat wederzijds is. En ik hoop dat de luisteraar er ook van geniet, want we gaan nog wel even verder.
Ja, ik hoop het ook. En laten we hopen dat Red Bull goed kan presteren in Spa-Francorchamps. Het zou wel weer mooi zijn als Max weer eens een keer op het hoogste treden van het podium kan komen.
Ja, ga je nog op vakantie?
Nou ja, we hebben niks gepland. Mijn vrouw en zo is op vakantie, kids. En het wordt steeds een beetje druk. Ik moet je eerlijk zeggen, met wat er nu weer allemaal gaan is, overal waar het allemaal zoveel corona weer is. Ondanks dat ik gevaccineerd ben en al deze dingen. We hebben eigenlijk nog niks uitgezocht. We gaan het zien. We gaan het kijken.
Maar jij bent nu...
Ik op een plek waar het mooi weer is. Dus het is niet dat het echt paniek is.
Maar je bent nu een paar dagen, best wel een week of zo, ben je alleen thuis. Hè? En kook je dan ook elke dag zelf?
Ja, van woede, ja.
Hey, je belde mij dit weekend dat je een eitje aan het bakken. Of ik belde jou, toen was je een eitje aan
het
bakken.
Maar serieus, gaan we het hier nu echt over hebben?
Leidde jij
die mensen luisteren naar een kookprogramma, hoor. Die luisteren gewoon naar Formule 1 podcast.
Jij begint over mijn vriendin die mee was. Dus ik weet niet waar jij allemaal mee bezig bent. Maar jij leidde het in alsof
je... Als ik zou ik eens een keer iets leuks kopen voor die vriend voor je. Die in een keer met een kat opgescheept zit. Omdat meneer zo nodig even met zijn vriendin even zo'n romantisch weekendje moet hebben. Wat dacht je daarvan is? Ga eens een keer wat leuks zien in de winkel.
Ik denk dat onze relatie weer een nieuwe boost heeft gegeven. Dus ik denk dat iedereen daarvan profiteert.
Ja, dat weet ik zeker. Ja, want nu hebben jullie een quality time gehad in plaats van die kat in midden tussen jullie in ligt.
Ja, het is tijd om af te ronden.
Dag luisteraars.
Chris, bedankt. Fijne vakantie. En wij spreken elkaar de komende weken vooral niet.
Spreken elkaar over een uurtje wel weer.
Ja, ciao. Vast wel. En nu bedankt voor het luisteren en tot over een paar weken.
Bedankt voor het luisteren allemaal. Hè.
Tot ziens.
Dank je.